Krijg je soms ingewikkeld leerstellige vragen. En dat is een kolfje naar mijn hand. Ik stort mij daarop. Maar als het over een praktisch onderwerp gaat, krijg je praktische vragen. En die zijn veel moeilijker. Ik zal deze bijvoorbeeld nemen. Is het geven van 1/10 een vrije gift? Zijn collectebonnen een vrije gift? Belasting aftrekbaar? Kunt u nou niet iets moeilijks vragen over de uitverkiezingen of zo? Weet u, als je met dit soort dingen, als je daar opmerkingen over maakt, dan kun je dit soort vragen verwachten. En dat is ook niet erg. Ik zal proberen mijn best te doen. Maar ik wil het zodanig doen dat ik geen andere gemeenten bekritiseer of zo. Ik maak een paar algemene opmerkingen. Uiteindelijk moet elke gemeente het ook zelf weten. Als iemand bij me komt en die beklaagt zich, we moeten bij onze gemeente 10e betalen. Ik zeg, nou, je hebt je daar toch zelf aangesloten? Als je dat je niet bevalt, dan zeg je, broeders, daar ben ik het niet mee eens. En als daar niet gehoor op komt, dan ga je ergens anders naartoe. Want ik vind het nogal wat. Als wij als christenen geacht worden onze 10e te geven, daar kun je ook van een mening over verschillen. Waarom niet 1/5? Maar dat is het oud-testamentisch principe, komt het Nieuwe Testament nergens voor. Maar als de gemeente waartoe je behoort zegt, wij willen die hele 10%, dan denk ik bij mezelf, waarom eigenlijk? Ik wil best 1/10 geven misschien, maar dat zal ik dan toch zelf wel uitmaken waar ik dat allemaal naartoe stuur. Dat hoeft echt niet allemaal naar de eigen gemeente. Dus daar heb ik wel problemen mee. Maar aan de andere kant, er is zo'n scala aan gemeenten. Als die broeders dat zo menen te moeten doen, nou, dan sluit je daarbij aan en dan pas je je aan. Of je pas je niet aan en zeg je, nou, ik ga naar een andere gemeente. Maar laten we wel wezen, een heleboel mensen past dat niet. Zijn het daar niet mee eens omdat ze in feite helemaal niet geen zin hebben om 10% te geven. Dat is natuurlijk een heel andere zaak. Als u nou 1/5 geeft en u vindt dat daar 1/4 van, dit wordt een moeilijke rekensom, hoor, dat daar 1/4 van naar de gemeente mag gaan, dan geeft u 5% van uw inkomen aan de gemeente en dan zegt u dat is mooi genoeg en die andere 15% die maak ik zelf wel uit. Maar als u zegt ik vind 1/10 te veel als u dat bedoelt en daarom het er niet mee eens bent, ja, dat is natuurlijk niet zo'n sterk geestelijk argument. Dat idee van belasting aftrekbaar, dat is toch helemaal niet erg? Als u al uw giften opgeeft bij uw inkomstenbelastingformulier, dat is nou weer zo langzamerhand actueel, en dan kunt u dat aftrekken, dan betaalt u minder belasting, daar heeft toch niemand bezwaar tegen? Hebt u daar geestelijke moeilijkheden mee, dan kunt u alles wat u minder aan belasting betaalt vervolgens ook weer aan het werk van de Heer geven. Dat is heel simpel allemaal. Dus eigenlijk zijn die vragen helemaal niet zo moeilijk, wat doe ik toch ingewikkeld? U zei dat een democratische gemeente niet zo goed is. De baptisten, oh, dat had ik niet moeten zeggen. De puntje gemeente die lid zijn van de Unie, zijn dat doorgaans allemaal. Kun je dan beter maar geen lid zijn van zo'n gemeente? Oh, dan zie je, er wordt al meteen zo'n dramatische consequentie aan verbonden. Dan denk je, oh, wat heb ik begonnen? Dan praat ik met de persoon die vraag gesteld heeft. Wat bedoel je precies met een democratische gemeente? Ja, wij moeten kiezen. Maar ik zeg, hoe gaat dat kiezen dan in zijn werk? Nou, wij moeten zelf voorstellen wie wij denken dat de Heer als abziener over onze gemeente heeft gesteld. Ik zeg, nou, dat is toch hetzelfde als wat ik zeg. Wat ik gezegd heb, samen moet je bidden voor de Heer overwegen. Wie zijn hier de broeders, ik ga nou maar even van de broeders uit. Wie zijn hier de broeders die in deze gemeente leiding geven? In feite doet elke gemeente dat. Elke gemeente heeft geestelijke leiders. En elke gemeente heeft dus op een of andere manier er een idee over wie dat zijn. In de meeste gemeenten wil je dat ook wel graag precies weten, dus dan moeten we daar samen over eens worden. Nou, dat is een beetje moeilijk, want één vindt dat broeder Piet duidelijk een geestelijk leider is en de rest van de gemeente vindt dat niet. Ja, sorry broeder, dan, als jij dat alleen zo denkt. Dus dan krijg je toch, we moeten het daar samen over eens worden. En dat kun je doen door bijvoorbeeld, we hebben dat in onze gemeente, noemen we dat geen verkiezingen, om al die problemen te vermijden. Wij noemen dat een vertrouwensvotum. U kunt zeggen, dat komt hetzelfde neer. Nou, toch niet helemaal. Wij zeggen daarmee, de oudsten die er nou zitten, die vinden dit zijn graag de oudsten die we voor willen stellen voor een nieuwe periode. En die oudsten kunnen alleen maar goed werken. Ze hebben voor zichzelf de overtuiging dat de Heer hen voor deze bediening heeft geroepen. Maar ze kunnen alleen maar goed werken als de gemeente dat ook vindt. Als ze dat zelf vinden, maar wij vinden het niet, dan is ook een probleem. Dus we kunnen alleen maar zeggen, die broeder, zie ik wel zitten of ik zie hem niet zitten. Wij kiezen niet tussen personen. Ik zeg niet dat wij het helemaal goed doen, dat het alleen maar zo kan. Ik geef alleen maar aan dat wij dus ook wel degelijk briefjes invullen, maar dat is niet een verkiezing. Als het principe, hoe je het uitvoert, maakt niet uit. Als het principe maar geldt dat we met elkaar proberen erachter te komen wie zijn volgens ons degene die als geestelijk leiderschap in deze gemeente gesteld zijn. Vanuit het principe, de Heilige Geest stelt opzieners aan, niet wij. Want het is niet onze gemeente, het is zijn gemeente. Daar gaat het om. Daar komt nog iets bij. Gemeenten kunnen wel heel stoer zeggen, we hebben geen democratie, wij hebben geen verkiezingen. Nou, dan zie ik in de praktijk dat soms broeders hun hele leven lang geestelijk leiderschap uitvoeren. En dat dat een steeds grotere druk voor de gemeente gaat betekenen. Dat die gemeente geen enkele manier heeft om dat te corrigeren. Want die broeders vragen nooit om een vertrouwensfoto. Ze kijken wel uit, want dan zouden misschien heel weinig mensen ze dat vertrouwen nog steeds geven. Dat is de andere kant en dat is ook niet goed. Ik heb geloof ik 17 jaar die rol van oudste bij ons in de gemeente vervuld. En ik heb er zelf altijd op aangedrongen. Ik wil elke paar jaar horen, zien jullie het eigenlijk nog wel met mij zitten? En dat moet je vragen, dat lef moet je hebben met elkaar. Dat hebben we elke paar jaar gedaan. En elke paar jaar zijn ook mensen die zeggen, nou door mijn leeftijd of door andere bezonje is, ik scheid er maar mee uit. En dan worden er andere mensen voorgesteld. Maar we willen horen, vinden wij nou dat we geestelijk leiders zijn? Ja, anders zouden we ons niet beschikbaar stellen. Maar de gemeente moet dat ook vinden. Wij kunnen ons vergissen. En zelf opgeworpen leiderschap, dat niet langer meer voldoende steun heeft in de gemeente, is net zo goed verkeerd. Is net zo goed een groot gevaar. En dat is in sommige gemeenten ook een probleem. Sterk autoritair leiderschap dat tot een eeuwige dagen blijft zitten en dat ook weinig ruimte laat voor jongere mensen en dat zich niet constant blootstelt aan die vraag. Broeders en zusters, hebben wij nog wel jullie vertrouwen? En anders trekken wij ons terug. Dus nou, hier is natuurlijk heel veel van te zeggen. Ik verheug me op deel 5 van mijn dogmatische reeks. Want ik wil deze zaak voor mezelf eens heel scherp onderzoeken en op een rijtje zetten. Dus dat houdt u dan nog te goed. Deel 3 gaat binnenkort naar de drukker. Deel 4 ben ik aan het schrijven. En dan komt deel 5. Dus ik neem aan dat u deel 1 en 2 toch allemaal al hebt, hè? Nou komen er twee belangrijke vragen die met elkaar samenhangen. En dat is, het sluit aan bij het allerlaatste wat ik gezegd heb. We moeten oppassen met kritiek. Je moet uitgaan van het goede, het positieve in de ander. En nou zeggen die twee vragen allebei op verschillende manieren, maar hoe ver gaat dat? In hoeverre moet je iemand nou als een broeder blijven accepteren? Paulus, laat ik eerst die twee vragen maar even voorlezen. De ene gaat als volgt. Als de kern van het evangelie, het kruis en de gekruisigde, ontkend wordt, is onze opstelling ten opzichte van deze broeder en zuster dan ook mild, omdat deze het anders zien? Dat wil zeggen, moeten we dus ook een milde houding aannemen als zij in feite de gekruisigde ontkennen? Helaas staat er niet precies bij wat dat nou inhoudt, want dat wil ik dan wel graag weten. Waar gaat het nou precies over? Over welke, van welke dwaalleer worden zij beschuldigd? De andere vraag is, ik ben in contact gekomen met iemand die in twijfel trekt dat Jezus van eeuwigheid God is. Eerst sloeg dit een gat in mijn wapenrusting en moest ik dit met de Bijbel onderzoeken om dit geweldige wonder te mogen blijven geloven. Nu ik dat voor mezelf gedaan heb, moet ik nu met hem gaan spreken hierover en hem proberen tot andere inzichten te brengen. Of moet ik vertrouwen hebben dat zijn inzichten bijgesteld zal worden, dat hij zijn inzichten bijstelt en moet ik hem aanvaarden als mijn broeder in Christus? Interessant is dat beide vraagstellers die kwestie opwerpen. De een zegt zelfs deze broeder en zuster. De ander zegt, moet ik hem blijven accepteren als een broeder in Christus? Nou, laten we nou eens kijken naar het voorbeeld van Paulus. Paulus heeft in 2 Korinthe 10, we hebben dat gezien, aan de ene kant opgeroepen tot deze houding. Accepteer elkaar, neem elkaar aan. Ik heb Romeinen 15 ook genoemd. Dan gaat het over de kwestie van wat mag je nou wel eten en drinken. Wat mag je nou wel doen en niet doen. Wat voor bijzondere dagen mogen we onderhouden. En anderen die vinden dat dat niet goed is. Accepteer elkaar daarin. Dat is heel belangrijk. Maar andere keren, als het gaat over de fundamenten van het christelijk geloof, zegt Paulus dat helemaal niet. Dan zegt hij dat hij mensen, bepaalde mensen aan de kaak gesteld heeft. Mensen die de opstanding loochenen. In 1 Korinthe 15. heeft het over Hymenaeus en Alexander of Hymenaeus en Philetus op een andere plaats. Daar gaat het om mensen die de fundamenten van het geloof aantasten. Nou is natuurlijk de vraag, ja, wanneer moet je iemand nou verdragen als een broeder en wanneer moet je nou iemand, zoals Paulus dat ook gedaan heeft, openlijk aan de kaak stellen, zelfs vermanen en terechtwijzen. En je tenslotte zelfs aan zulke personen onttrekken. Daar zit de moeilijkheid in. Ik heb voor mezelf deze vuistenregel ontwikkeld, al is dat geen sluitend systeem en kan dat misschien niet altijd duidelijkheid opleveren. Maar zeg nou eens eerlijk, als iemand ontkent dat hij de godheid van Christus ontkent. Hij zegt, Jezus was een gewoon mens. Ja, wel bijzonder, hij had een bijzondere prediking. En hij is ook wel door God op een heel bijzondere wijze gezegend. God heeft hem zelfs zoon van God genoemd, maar dat is maar een naam, want hij was niet God. Wat denkt u van zo iemand? Kun je zo iemand een christen noemen? Als je ziet hoe de apostelen daarmee omgingen, als mensen op die wijze de persoon van Christus aantasten. Als je denkt aan de tweede Johannesbrief, het tiende vers. Als iemand de leer van Christus niet brengt, ontvang hem niet in je huis. Groet hem zelfs niet. Voelt u welke kant ik uitga? Er zijn dingen waarin wij als christenen elkaar hebben te accepteren. Maar er zijn dingen, daar gaat het niet om christen tegenover christen. Daar gaat het over christenen tegenover diegenen die zich misschien wel christenen noemen, maar de fundamenten onderuit halen. En zeker, neem maar simpel als vuistregel, alles wat in de 12 artikelen des geloofs staat. Waar het heel duidelijk gaat over de Heer Jezus, over de maagdelijke geboorte, over de lichamelijke opstanding. Over zijn godheid als zoon van God. Al die dingen die daar in de orde staan. Als mensen daaraan gaan zitten rommelen, als mensen dat ontkennen, dan hebt u mijn boodschap verkeerd begrepen als u zegt, die mensen moeten wij ook als broeder blijven accepteren. Denk erom, die zogenaamde broeder die ontkent dat Jezus van eeuwigheid God is, wat heeft hij u niet een schade aangedaan, geachte vraagsteller of stelster? U bent daarin in grote onzekerheid gebracht. U moest echt weer terug naar het woord om uw zekerheid terug te vinden, uw gemoedsrust terug te vinden. Dat is toch een aanslag op uw christen zijn. Het was een verraderlijke aanval van de vijand. U hebt die aanval gelukkig doorstaan. Maar u dient uzelf er niet mee en u dient deze persoon ook niet ermee als u tegen hem zegt, ach, nou ja, goed, gelukkig, je blijft een broeder in Christus. Nee. We zien dat heel duidelijk. Ik heb dat voorbeeld genoemd in 2 Johannes, 10e vers, omdat het daar gaat om de leer van Christus. En die leer is heus niet een verzameling dogma's, dat is niet een stuk theologie. Dat is het woord leer in de heel Bijbelse zin van het woord. Dat wat het Nieuwe Testament ons leert over Christus. Vraag ook eens aan zo'n persoon, dat helpt ook enorm. Vraag eens aan zo'n persoon, hoe kom jij aan die gedachten? Heb je die uit de Bijbel? Kijk, als iemand een verschil van mening heeft over de doop, in beide gevallen beroepen ze zich op de Bijbel. Dat geeft toch een zekere verbondenheid. Je bent niet met elkaar eens, je snapt niet hoe die ander de Bijbel zo kan lezen, maar die ander zal uiteindelijk altijd zeggen, of hij nou de een of de andere opvatting heeft, ik zie het zo omdat ik denk dat dit het meest Bijbels is. Dit is zoals ik de Bijbel lees en ik kan dat met tekst onderbouwen. En dat is hetzelfde als het gaat over het duizendjarig rijk, of als het gaat over de plaats van de vrouw, of als het gaat over de geestesgaven. Kun je allemaal verschil van mening over hebben, maar als het goed is zullen beide kanten zich beroepen op de schrift. Het is droevig dat ze het niet eens worden met elkaar, maar ze staan wel op dezelfde bodem. En die bodem is, we willen uitsluitend van de Christus van de schrift uitgaan. Zo kan ik iemand een hand geven, ook al komen we niet tot dezelfde slotsom. Maar ik kan me niet voorstellen met alle in gemoeden dat iemand zegt, ik heb de Bijbel er nog eens goed op nagelezen en ik kan niet geloven dat Jezus werkelijk God is. Hier is een wissel omgegaan. Die persoon beweert dat niet op grond van schriftstudie. Hij beweert dat dwars tegen de schrift in. Hij beweert dat omdat het voor hem niet mogelijk is, omdat zoiets niet kan. Hij beweert omdat hij onder de invloed staat van allerlei nieuwe lichterijen die ten diepste met de schrift geen rekening meer houden. Hij staat aan de kant van mensen die zeggen, ja, dat zegt Paulus wel, maar wij denken daar anders over. Als iemand zegt, er is ook voluit plek voor de vrouw in de eredienst, en hij zegt dat omdat hij zegt, ja, Paulus dacht er wel anders over, maar wij zijn het daar niet mee eens, dan is dat een verwerpelijk standpunt. Maar als iemand zou zeggen, ik heb die teksten van Paulus nog eens goed bestudeerd, en die zeggen toch wat anders dan we altijd dachten, Dan hoef je het daar niet mee eens te zijn, maar dan hebben we tenminste de gemeenschappelijke bodem van de schrift. Dus ik zeg tegen die ene vraagsteller, ga terug naar die zogenaamde broeder en zuster en vraag, wat bedoelen jullie nou precies? Wat ontkennen jullie nou? En als jullie dat ontkennen, het kruis en de gekruisigd, waar hebben jullie dat vandaan? Wijs me dat eens aan in de Bijbel. En die andere vraagsteller, vraag aan die persoon, waar blijkt dat uit de Bijbel, dat Jezus niet de Zoon van God is, of niet van eeuwigheid God is? Waar blijkt dat? Dan zult u in beide gevallen zien, dat weet ik wel praktisch zeker, in beide gevallen zien, ja, dat staat niet in de Bijbel. De Bijbel zegt juist die traditionele leer, maar wij denken daar vandaag anders over, in het licht van het moderne, historisch kritische Bijbelonderzoek, bla bla bla. Ziet u, dat is een enorm verschil. Twee mensen kunnen beide staan op de bodem van het woord van God en dan helaas toch tot verschillende conclusies komen. Dat gebeurt. Dat gebeurt de hele tijd. Kom je constant tegen. En dat is ook helemaal niet zo erg. Mensen die het erg vinden, dat zijn sectariërs, die gaan we te heen al met een club gelijkgezinden bij elkaar zitten. Maar daar is heel goed mee te leven. Daar is heel goed met elkaar mee om te gaan. Je kunt het dus een beetje lastig natuurlijk in de praktijk. Als de een vindt dat de vrouw op de preekstoel mag en de ander vindt van niet. Ja, dat is lastig in één gemeente samen allebei die standpunten recht te laten wedervaren. Dus, maar je kunt elkaar daarin accepteren als mensen zich maar beroepen op de schrift. En op een serieuze manier. Maar in deze beide gevallen waar deze vragen over gaan, gaat het helemaal niet om schriftberoep. Die mensen zeggen niet, jongens, we hebben dat altijd verkeerd gelezen. Kijk dat toch eens heel duidelijk. Dan zien we toch dat Jezus geen God kan zijn? Absoluut niet. Hij heeft een heel andere bron voor zijn bewering. En dan moet u gaan vragen, dat daag ik u uit. In beide gevallen ga die personen vragen, hoe komen jullie aan die leerlingen? Hebben jullie net als de Bereërs de schriften nog eens op nageslagen en toen kwamen jullie tot die conclusie? Ik verzeker u, in beide gevallen zullen ze zeggen nee, dat het op een heel andere manier gebeurd is. En daar, dat is precies wat ik straks bedoelde met het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Het beslissende is, wat zegt de schrift? En niet wat zegt de moderne wetenschap dat de schrift had moeten zeggen of iets in die geest. Dat is de kloof. Wij moeten mild omgaan met iedereen waarvan je voelt en proeft. Niet alleen omdat hij het zegt, maar je proeft, je voelt. Dat is iemand die serieus alleen van het Bijbel wil uitgaan. Maar goed, toch dingen anders ziet. Er kunnen allerlei redenen voor zijn, die doen daar nou niet toe. Maar we staan op dezelfde grondslag. Het woord van God is voor ons beide maatgevend. Maar als mensen beginnen met andere bronnen voor hun inzichten, buiten de Bijbel om, zoals de moderne wetenschap of wat dan ook, als zij het beter weten dan de Bijbel, dan is er een kloof. En zulke mensen, die zou ik absoluut niet als een broeder of zuster accepteren. Ik zou tegen ze zeggen, vriend, dat kun je altijd wel zeggen namelijk, dat zei de Heer Jezus zelfs tegen Judas, vriend, waartoe zijt gij hier? Vriend, je bent op een levensgevaarlijke weg. Je beweegt je weg van het enige basis, het enige fundament dat we hebben. Je beweegt je weg van de schrift. Dat is jouw keuze, maar je beweegt je weg van de bodem van het christendom daarmee. Want het christendom is gestoeld op het woord van God. Jij beweegt je daarvan weg en zolang je op deze weg bent, kan ik jou niet als een broeder accepteren. Paulus zegt in 1 Korinthe 5, als iemand een broeder genoemd wordt, maar in werkelijkheid is die dit, dat. Dan zie je dat Paulus het onderscheid maakt. Hij kan wel een broeder genoemd worden, hij kan zichzelf wel een broeder noemen, maar als hij aan die en die kenmerken voldoet, is hij het gewoon niet. Klaar. Ik accepteer hem in ieder geval niet. Ik kan niet zo hard kijken, maar ik accepteer hem als zodanig niet. Dus diezelfde Paulus, ik vat het nog één keer samen, die ons mildheid leert ten opzichte van degene die verschillend denken over de waarheid, maar staan op dezelfde bodem van het woord, diezelfde Paulus is uitermate scherp als het gaat om diegene die de fundamenten ondermijnen. De laatste vraag, Jeremia 31 vers 22. De vrouw zal de man omvangen. Wat is de betekenis? Ik heb geen flauw idee. Maar ik kan u als troost vertellen dat niemand een flauw idee heeft. Ik heb natuurlijk ook wel eens deze buitengewoon interessante tekst. De vrouw zal de man omvangen. Het staat ook daar in een verband zonder enige samenhang met het voorafgaande, enige samenhang met het daarop volgende. De Joden hebben er al heel wat over gepiekerd. De christenen hebben er over wat gepiekerd. Ik had dus ook kunnen zeggen, er zijn 43 meningen over. Welke zal ik nou eens mee beginnen, maar ik weet ze helemaal niet. Hoe meer opvattingen er van een tekst zijn, hoe duidelijk het is dat niemand het weet. En dit is er zo één. Dus met vrijmoedigheid kan ik u zeggen, ik weet het niet. Hoed u voor degene die zullen zeggen, dat zal ik je nou eens even precies vertellen. Dat betekent dit. Want dat zijn de mensen die gewoon één van die 43 eruit gepikt hebben en gezegd hebben, dat is de betekenis. Sommige van die 43 vind ik wel beter dan andere. Maar in de samenhang waarin het staat, in verband met het nieuwe verbond, in verband met die geweldige heerlijke toekomst waarvan hij zegt, dan zal iets heel bijzonders gebeuren. De man zal de vrouw ontvangen. Ik geef u geen enkele suggestie, want dan gaat u toch naar huis met het idee, die ene van de 43 is de goede. Ik laat u zwemmen. We weten het niet. Niemand. Een goede, degelijke commentaar zal er een hele zwik behandelen en dan heel voorzichtig misschien een keuze maken. En weet dan dat als u een andere commentaar had opgeslagen, er een andere keuze gemaakt zou zijn. Nou, dat is ook wel eens goed om met elkaar te gaan met een ik weet het niet. Het zal ons hierna wel duidelijk worden hoe dat zal zijn als de vrouw de man zal omvangen. Dat was het voor vanavond. Ik stel u voor dat we samen afsluiten met gebed en dan zingen we nog twee prachtige liederen. Eentje dat lied dat direct komt. Dan moet u even goed op de piano letten. Oh, wat een heerlijkheid, mildheid en majesteit. Want mensen die dat niet kennen, dat gaat altijd de mist in. U wilt te vroeg met de volgende regel beginnen. Luister aandachtig naar broeder Zijlstra. Die heeft hier in de leiding, die is de absolute baas. En wanneer hij knikt, dan mag u de volgende regel inzetten. Dat refrein gaat nogal eens mis. Maar we gaan eerst samen de Heer danken. Trouwe Heer, zo blijft er altijd veel te studeren over. Er zijn er altijd dingen waarvan we zeggen, dat is ons hier nog niet duidelijk. En straks zal het misschien allemaal zo eenvoudig blijken dat we tegen onszelf zeggen, hoe komt het dat ik daar niet opgekomen ben? Maar Heer, we danken u ook dat er een heleboel dingen in uw woord zijn die heel erg duidelijk zijn. Waarover we geen verschil van mening hoeven te hebben. Als het gaat over de zondigheid van de natuurlijke mens, om de noodzaak van verlossing, om de enige heiland die ons ter beschikking is gesteld. Als het gaat om de inspiratie en het gezag van uw woord. Als het gaat om de Heer Jezus, God en mens in één persoon. We danken u dat uw woord daar duidelijk over is. Wij bidden u voor allen die in de greep van allerlei nieuwlichterijen van die waarheden zijn weggedreven. Op drift zijn geraakt. Wij bidden u, Heere, wil nog velen van hen terecht brengen. Want het zijn wegen die in een doolhof eindigen. Heere, bewaar ons alle voor dat soort geluiden die ons dreigen weg te voeren van de bodem van uw woord. Maar geef ons ook dan genade als wij op die bodem van dat ene woord staan, dat we elkaar verdragen, ook in de verschillen die er zijn. In de verschillende visies op allerlei zaken. Help ons om elkaars harten en nieren te proeven. En als we dan ontdekken dat we ernstig willen zijn met uw woord, dan elkaar ook te verdragen, ook al komen we tot verschillende conclusies. Geef ons die verdraagzaamheid naar elkaar. Geef ons die heilige onverdraagzaamheid jegens alles wat met u in strijd is, wat uit verkeerde bron stamt, wat de vijand in de kaart speelt. En help ons verdraagzaam te zijn in alles wat van u is en wat we uit uw hand mogen aanvaarden en mogen leren uit uw woord. Heere, zo willen we elkaar toevertrouwen aan uw zorg en goedheid. Ga met ons als we van hier gaan. Bewaar en leid ons op al onze wegen. En wil ons een volgende keer ook weer in gezondheid hier samenbrengen als de Heer Jezus nog niet gekomen is. We prijzen u, we loven uw heerlijke naam. Amen.